Ik ben Danielle Meesters en leuk dat je luistert naar mijn podcast Meesterschap in ADHD. De podcast voor ambitieuze mensen die voelen dat het ook anders kan omgaan met je ADHD. En daarmee bedoel ik vanuit mogelijkheden. Wat kan er allemaal wel en hoe kun jij jouw ADHD zelfs inzetten als je kracht? Lief luisteraar, wat fijn dat je er weer bent. Misschien hoor je het nog een beetje. Ik ben een beetje ziek geweest de afgelopen dagen en ik denk dat het nog een beetje aan mijn stem te horen is. Ik zal de intro kort houden vandaag. Pas geleden vroeg ik mij, de afgelopen maanden ben ik weer eens wat dieper gedoken in het thema wat is ADHD nou eigenlijk precies? Ik heb jarenlang geleden al de diagnose gehad en sindsdien, zoals je wellicht uit mijn podcast al ook hebt begrepen, is het best wel een rollercoaster geweest in ervaringen, manieren van ermee omgaan, etc. En dan kom je op een bepaald moment toch weer bij het punt, oké, maar wat betekent ADHD nou eigenlijk precies? En je zou denken, simpele vraag. Maar het antwoord is niet altijd zo simpel. Als je googelt, kom je natuurlijk op dat je niet zo goed kunt concentreren, dat je snel afgeleid bent, dat je het moeilijk vindt om taken af te maken, dat je last kunt hebben van uitstelgedrag, etc. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? En het liefst willen we meer iets tastbaarders. We willen eigenlijk een soort van definitie van ADHD. En die bestaat eigenlijk niet. Maar ik ga er verder ook niet te diep op in, want het antwoord is gewoon niet zo heel simpel. Het is wel, vonden Tisha en ik, een ontzettend interessant en leuk onderwerp om over te praten. Daarom gingen wij erover in gesprek tijdens een Instagram live en dat is waar jij zo meteen naar kan gaan luisteren. Ik hoop dat je het net zo leuk gesprek vindt als dat wij vonden om het op te nemen voor jullie. Mocht je aan de hand van ons gesprek nog vragen hebben of juist leuke inzichten hebben gekregen, laat ze ons vooral weten. Je kunt een reactie achterlaten op de podcast via Spotify. Je kunt ons ook een berichtje sturen via Instagram. Of mocht je meer informatie willen over het programma van Tisha, de Neuro Spicy Club, kan je haar benaderen via Instagram. De gegevens staan in de show notes. En wil je meer weten over hoe jij nou meer meesterschap kunt hebben in je ADHD? Check dan ook eventjes de link in de show notes voor mijn programma Meesterschap in ADHD. Ik wens je heel veel luisterplezier en tot de volgende. Allemaal. We zijn weer live. Er heeft even een weekje tussen gezeten. Maar ik vind het wel weer super leuk om live te zijn. En vandaag ga ik in gesprek met Tisha van ADHD Dossier. En gaan wij het hebben over wat is ADHD nou eigenlijk? Een denk ik heel interessant thema. Waar ook verschillende meningen over zijn. Waar verschillende theorieën over zijn. En nou ja, waar wij het gewoon even samen over in gesprek gaan. Dus ik ga Tisha. Meekijken, super leuk dat je erbij bent. Welkom, heel erg leuk dat je meekijkt. Mocht je vragen hebben of gewoon iets anders willen delen, van herkenning of wat dan ook, voel je vrij om dat gedurende het gesprek te doen. Hallo.
Hallo.
Ik weet dus eigenlijk niet zo goed of ik jouw naam uitspreek steeds.
Tisha.
Oh, wel, Tisha, oké. Okay. Ja, dus ik twijfelde, is het Tisha of Tisha?
Luister. Tisha, oké. Okay. Dus dat maakt in principe niet veel uit, maar mijn ouders hebben het bedoeld als Tisha. Ja.
Oké, top. Hey, welkom. Superleuk om met je in gesprek te gaan vandaag. Ja, even kijken hoor. Nou, waar ik eigenlijk altijd mee begin, en ik ben zo meteen ook wel even een stukje benieuwd naar jou. Maar de eerste vraag is eigenlijk altijd die ik aan iemand stel. Wat is jouw superpower?
Mijn superpower is denk ik wel echt mijn bodemloze put aan creatieve ideeën. Ja.
Nice. En waar pas je dit in toe in het dagelijks leven? Wat doe je ermee als er ideeën blijven komen?
Voornamelijk wel in mijn creatieve hobby's. Ik ben echt de 1000 hobby ADHD'er, zeg maar. Ik zie altijd wel weer op Pinterest allemaal leuke dingen om te maken en cadeautjes te maken en daarin kan ik echt eindeloos door blijven gaan. En ik denk op werk ook wel dat ik, als iets niet lukt, dan denk ik, dan kan het vast ook op een andere manier.
Mooi.
En dat, ja.
Leuk.
Dat houdt het.
Ja, leuk dat je ook zo. Wat, ja, zeker. Ja. Heel positief. Een ontzettende kracht eigenlijk. Een superpower. Ja. Leuk. Hey, en ADHD Dossier, jij hebt dus een Instagram account met heel veel, vooral voor heel veel mensen denk ik ook herkenbare filmpjes en dingen die je deelt, maar ook zeker tips en informatie over ADHD. En volgens mij ben jij in een relatief korte tijd best wel hard daarmee ook gegroeid.
Ja.
Ja, hoe is het account eigenlijk ontstaan? Kan je daar eens even wat over vertellen?
Ja. Nou, ik kreeg de diagnose toen ik 19 was, nadat ik twee studies eigenlijk niet helemaal volgens plan waren gegaan. Ik ben daar halverwege, zeg maar, afgehaakt. En toen ik de diagnose kreeg, toen dacht ik, oké, nou ja, nu ga ik dus met die diagnose studeren. Ik heb ook met behulp van medicatie uiteindelijk die studie in 3 jaar gehaald. En toen dacht ik, oké, nu gaat mijn leven beginnen, nu is alles normaal. Dat
Je hebt
ADHD
nu
kan
niet
ik
meer
even
nodig.
achter me laten. Nu gaat gewoon het beginnen zoals het voor iedereen is. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat dat helemaal niet zo was. En tot dat moment had ik heel erg het idee van oké, ADHD beïnvloedt alleen mijn studie, de studieversie van mezelf. En toen kwam ik erachter dat het eigenlijk op elk aspect van mijn leven invloed heeft. En kwam ik er ook achter dat heel veel dingen die ik waarvan ik nooit echt snapte waarom ik ze op een bepaalde manier deed of waar ik last van had, dat ook wel eens door ADHD zou kunnen komen. Maar die informatie daarover, ja, toen ik erachter kwam, dacht ik van, maar waarom ben ik de enige die dit weet? Waarom vertelt niemand mij dit? En de informatie is vaak ook best wel moeilijk, zeg maar, ingewikkeld. En dat blijft het ook. Dat kan je niet per se makkelijker maken. Maar toen dacht ik, ja, het kan wel iets toegankelijker ja, gepresenteerd worden. En vanuit die gedachte ben ik begonnen.
Leuk, wat gaaf. En ik denk dat je daar ook wel echt wel heel veel mensen mee helpt. Dus leuk dat je daar ook vanuit die energie mee bent gestart. En heel herkenbaar ook wel een stukje van, want dat is ook precies waarom we het vandaag hebben, denk ik, over wat is het nou eigenlijk precies? Omdat je dus ja, op verschillende vlakken in je leven er last van kan ervaren. Omdat je denkt, voor mij in ieder geval ook heel erg in het proces verandert je kijk erop ook hè, op een bepaalde manier. Dus ook wat
Ja,
jij
zeker.
zegt. Eerst was het de studerende versie van mij die dacht: oh ja, ik kan niet zo goed studeren vanwege mijn ADHD. Dus als ik dat heb gedaan, dan heb ik er geen last meer van. En dan realiseer je dus op een ander niveau eigenlijk iets over jezelf, waardoor je toch weer dat haakje ook met ADHD legt. En zelf ervaar ik ook wel een soort van: ja, misschien is dat ook wel typisch aan een proces, maar ik ervaar ook wel eens. Ik heb periodes ervaren dat ik er heel ver vandaan wilde, van het label wilde blijven. En periodes ervaren waarvan ik dacht, oh ja, maar het is juist belangrijk dat ik het op mijn manier ook uitleg. Hè? Dus het is ook een soort haat-liefderelatie soms ermee. In ieder geval, dat heb ik. Herken je dat ook of niet?
Zeker. Ik heb dat ook wel. En zeker nu er af en toe. Nou ja, ik weet niet of je laatst het artikel had gelezen over waar het eigenlijk allemaal een beetje met de grond gelijk gemaakt werd. Er werd heel negatief gedaan over dat. Nou ja, en dat er veel te veel mensen het label zouden krijgen en zo. En op dat moment dan. Ik werd wel een beetje getriggerd door dat artikel. Dat ik dacht, oh ja, ik word nu toch een beetje aangevallen. tenminste, dat voelde zo. En op dat moment dacht ik, oké, hoe kan ik hier zo defensief mogelijk ingaan? Maar misschien 10 minuten later dacht ik, oké, maar er zitten wel punten van waarheid in. En dat is ook dat proces waar je het over hebt. Van hoe, ja, je wil jezelf niet associëren met iets negatiefs of zo. Dus als andere mensen er heel negatief over zijn, dan voel je dat toch een beetje in je lijst van, oh, nu vinden ze mij stom of zo.
Ja, precies. Eigenlijk een beetje het identificeren van jezelf ook ermee. Ja, maar ik snap echt inderdaad precies wat je bedoelt. Nou, laten we eens beginnen met wat. Want jij hebt pas ook een e-book gemaakt over wat is ADHD nu precies, toch?
Klopt, ja, klopt. Die bijna semi-af.
Nou, dus bij deze nog even een extra schop onder je kont. Voor de mensen die kijken, die hem vast heel graag ook willen zien, willen lezen.
Het is wel een
Maar.
proces. Want zeg maar, ik begon dat boek inderdaad met schrijven. Of tenminste, een boek. Dus het klinkt veel te groot. Het is gewoon een soort van bestandje. Over wat is het nou? Maar tijdens dat schrijven kom je er eigenlijk achter dat niemand het weet. Ik ook niet. En is eigenlijk de vraag wat is ADHD misschien niet helemaal de goede vraag, maar meer hoe uit het zich. En dat werd eigenlijk nog meer bevestigd toen ik het boek van Katelijne ging lezen. Dat heet ADHD, hoe haal je het uit je hoofd? En ik zat heel lang een beetje van, ik weet, ik heb hier gevoelens over en ideeën, maar ik weet niet zo goed hoe ik het moet verwoorden. En toen ik haar, dat begin van haar boek las, want ik was bijna halverwege, dacht ik van, oh, dit is eigenlijk wat ik bedoel, zeg maar.
Ja.
En het gaat heel erg over dat het eigenlijk ADHD gewoon het gedrag is. Je kan niet, nog niet, aan iemands lijf zien dat iemand ADHD heeft. Dus daar is nog geen hele grote wetenschappelijke basis voor. Anderzijds zie ik bij heel veel ADHD'ers dat ik denk, ja, maar er zijn zoveel fysieke klachten ook die overeenkomen. Dus het kan bijna niet, tenminste voor mijn gevoel is het kan bijna niet dat het niet ook een soort van binnenuit komt. Dus bijvoorbeeld dat vet veel ADHD'ers, of mensen met ADHD, hoe je jezelf ook wil noemen, zijn ook hypermobiel. Of hebben moeite met het voelen van emoties. Of hebben moeite met het voelen van honger en dorst. En dat ik denk, daar moet toch wel
Een
iets zitten.
correlatie in
Ja,
zitten. Ja,
precies.
precies. Ja, dat het met elkaar te maken heeft. Ja.
Ja.
Ja. Dus eigenlijk zag jij, toen ik daarmee bezig was, toen merkte ik van ja, niemand weet eigenlijk wat het is. Dus wat zou jouw antwoord dan nu zijn op wat het is? Heb jij er dan nu een antwoord op hoe het voor jou is?
Niet echt.
Nee.
Het enige wat je kan zeggen is hoe het tot uiting komt. Het is gedrag wat je laat zien. En ook hoe je je voelt. Dus ik denk dat daar ook. Ik zag daar toevallig vanmorgen een stukje over. Is dat iemand die legde uit van ja, eigenlijk alles wat we nu klassificeren als ADHD zijn gedragingen naar buiten die andere mensen van jou ervaren. Maar eigenlijk wordt in bijvoorbeeld de DSM niks gezegd over hoe iemand zich voelt. Dus daar is ook nog, wordt nog weinig over wetenschappelijks gezegd, heb ik het gevoel.
Ja.
Op Instagram en op TikTok wordt er heel veel over gesproken. Hè, over hoe we als zijnde overkoepeling gevoelens daarover hebben. Maar ja, daar kunnen we. Ik denk dat daar in de officiële cirkels nog meer over gesproken kan worden.
Ja, nou, ik denk eigenlijk dat het een begin is of zo, het label. En de reden waarom het is ontstaan, dit heb ik ook wel eens een keer gelezen en dat vond ik zelf super interessant, is wanneer we ergens een woord voor maken, dus wanneer we iets een benaming geven, dan willen we als mens dat heel graag tastbaar maken. We willen het heel graag vast kunnen pakken. Maar dat kan je bij ADHD niet. Waarom niet? ADHD is eigenlijk maar gewoon een benaming van symptomen, van een rijtje symptomen. Dus
Precies.
het is in wezen niks tastbaars, wat jij net
Nee.
ook al zei, hè?
Ja.
En dat is misschien voor sommige mensen ook een beetje. Ik wil daar niet mee ontkennen dat ADHD niet zou bestaan. Alleen het is als aan zich ADHD is het niks. Want het
Nee.
is een benaming voor een hele rij symptomen.
Precies.
En als we naar de DSM kijken, en toevallig heb ik daar een podcast met Jasper ook over opgenomen, omdat wij die DSM-punten gingen lezen en echt zoiets hadden van: oké, wie bedenkt dit? Serieus, het klinkt denigrerend,
Ja.
het klinkt zelfs hè, de manier waarop het wordt geschreven, maar ook het is super objectief,
Ja.
subjectief, objectief. Want een vele mate van, dus vaak.
Ja.
Of hè, dat soort woorden worden erin gebruikt. Oké, wie bepaalt dat?
Ja.
Dus wie bepaalt wat vaak is? Wie bepaalt wat veel is? Wie bepaalt wat regelmatig is? Voor de een is regelmatig. Dus dat maakt, dat soort manieren van het benoemen, maakt dat het ook vrij lastig is om. Hè, ja, ik denk dat heel veel mensen met ADHD zich in heel veel dingen herkennen die we hetzelfde ervaren. Maar er is niet één typische ADHD'er. Dus je
Nee.
kan niet zeggen, dit is, je kan het niet oppakken en
Nee,
zeggen, dit is
precies.
hoe het is.
Nee.
En als we het dan hebben over gedrag, want wat ik ook ook wel heel interessant vind, is dat ADHD eigenlijk officieel de diagnose pas kunt krijgen wanneer je niet kunt functioneren.
Precies,
Terwijl
ja. Het is
ik
zo
denk dat.
contextafhankelijk. Dus er is pas iets mis met je als je niet meer functioneert. Terwijl als je bijvoorbeeld, weet ik veel, diabetes hebt, dat heb je ook als je er geen last van hebt. Misschien is diabetes niet een goed voorbeeld, maar zeg maar fysieke klachten die je kunt meten, ook als je er geen last van hebt, heb je dan nog steeds.
Ja, maar
Maar
ik denk dat de reguliere geneeskunde is heel erg gericht op
ja,
klachten fixen en
precies.
oplossen en
Ja.
genezen. Dus dan ga je eigenlijk al vanuit mijn point of view, vanuit een. Ik zeg, hè, dus het is heel fijn dat het bestaat,
Ja.
maar je gaat er vanuit een heel ander. Je gaat er vanuit een problematiek naar kijken.
Ja.
En je gaat eigenlijk ook pas ernaar kijken wanneer het zo ver is, dat het zo erg is, dat er acuut iets moet gebeuren.
Precies.
En ik denk dat dat
Ja.
sowieso met psychische, mentale situaties niet alleen daarmee, want ik heb zelf ook nogal een mening over fysieke uitingen. Ik denk dat die al veel eerder geconstateerd kunnen worden en dat die ook veel eerder zichzelf manifesteren. Maar dat we dan nog steeds kunnen functioneren, dus dan is het geen probleem. Terwijl je misschien
Ja.
eigenlijk al heel lang ziek bent, maar op het moment dat je er zodanig last van hebt dat je niet kunt functioneren, dan wordt er eigenlijk pas officieel gezegd dat je ziek bent.
Ja.
En dan zijn we vaak al in een heel laat stadium en soms zelfs te laat. Maar dat komt omdat er bij reguliere geneeskunde heel erg gekeken wordt naar, nou ja, naar een ziekte, een
Ja.
probleem zodanig.
En ook een beetje van ben je, ja, misschien is dat heel gechargeerd, maar ook een beetje ben je van waarde voor de maatschappij? In de zin van, als jij niet meer kunt functioneren in de maatschappij die we hebben, dan pas gaan we naar je probleem kijken. Zo,
En
op
van
die
wie
manier
is
een
het
beetje.
probleem? Want
Ja,
dat is ook
precies.
een
Dat zou
interessante,
kunnen.
hè? Op school bijvoorbeeld, hè, kinderen die, waarvan de juf zegt, zou het misschien ADHD kunnen zijn. Wie heeft er last van? Heeft de juf er vooral last van of heeft het kind er last van? En daar zitten dus, en dan hebben we het over een spectrum met bepaalde extremen. En daar zal ook van alles tussen zitten. Dus het is. Maar wat je dan krijgt, is bepaalde uitspraken zoals ADHD betekent een dopaminetekort. ADHD betekent een kleiner deel van je brein. Terwijl eigenlijk weten we dat niet.
Nee.
Dat is gemiddeld gezien zo uit
Precies.
onderzoek gebleken. Maar
Ja.
dat betekent niet dat iedereen met ADHD een dopaminetekort heeft. Dat
Nee.
betekent ook niet dat iedereen met ADHD een kleiner brein heeft of
Ja.
een deel van je brein. Dus. En ik vind dat super belangrijk en interessant, maar het maakt het juist ook wel wat meer verwarrend. Want het
Ja.
is wat we het liefste willen als mensen, is dat iemand zegt: dit is wat het is. En dan kan je daaraan
Ja.
vasthouden. Maar dan ga je eigenlijk iets geloven wat niet waar is. En je blijft heel erg op het gedrag
Ja,
zitten.
precies.
Dus je
Ja.
blijft heel erg op het stukje gedrag, op het probleem wat zich uit, terwijl er zit veel meer. Onder het
Ja.
gedrag. Waar komt het nou eigenlijk vandaan? Ja, hoe uit het zich?
Ja, en elk mens is dan natuurlijk ook weer uniek daarin. Als in, zeg maar, ja, wat je net al zei, er is geen typische ADHD'er. Ja, we overlappen allemaal heel erg met elkaar. Maar eigenlijk. Voor elk symptoom zijn er ook weer ADHD'ers die het niet hebben. En dus dat, ja, het is niet vast omlijnd. Het is een heel vagig gebied,
Ja,
inderdaad.
precies. Ja. En als je een been breekt, dan heb je een been
Precies.
gebroken. Dan kan je dat zien op de foto en dan weet je wat daarmee aan de hand is. En
Ja.
dat is met mentale dingen gewoon anders. Dus ja, dat is wat het eigenlijk gecompliceerd maakt. Maar ik vind het wel eigenlijk heel leuk ook om het gesprek met je te hebben. Omdat ik merk dan soms ook van ja, wie ben ik dan, hè? Ik coach mensen met ADHD. Ik heb daar een heel erge zelf best wel een mening over. En een eigen waarheid over. Vanuit
Ja.
onderzoek wat ik daarmee heb gedaan. Maar eigenlijk is dus deel van mijn waarheid dat er niet per se een hele duidelijke definitie is van ADHD. En precies wat wij nu benoemen. En dat kan soms ook zijn van ja. Weet ik dan niet goed genoeg of snap ik het dan niet goed
Ja.
genoeg? Dus het is ook wel fijn dat we het gesprek hebben en dat we allebei eigenlijk dat uiteindelijk de conclusie is dat het niet zo makkelijk is om het antwoord te geven.
Nee. En het ook inderdaad wat je zegt. Van, snap ik het dan wel? Ben ik dan wel een goed genoegen ADHD'er of zo? Snap je wat ik bedoel? Heb ik het dan wel erg genoeg? Zijn er dan weer gradaties in? Hoe vaag is die lijn? Want officieel Als we volgens de DSM spreken, is het dan inderdaad, nou ja, 6 van de 9 symptomen. En moet je er inderdaad dysfunctie in zitten. Dus er moeten dingen misgaan. Als je niet die dysfunctie hebt, mag je jezelf dan wel ADHD'er noemen? Heb je het dan wel? Het
Ja,
is heel
en
erg vaag.
zijn er momenten in je leven waar je dat erg vond? Mijn diagnose was ernstig, dus volgens mij had ik 9 van de 10, ik weet het niet
Ja.
meer zeker. Maar toen zat ik in een burn-out.
Ja.
Dus wat mij betreft, en dit is dus hoe ik er heel erg naar kijk, is dat het zich in een bepaalde situatie dus veel meer naar voren kan komen, dat het dus je symptomen verergert.
Ja.
Want waar ik dus veel meer eigenlijk naar ben gaan kijken de afgelopen jaren, is de oorzaak ervan. En waar komt het dan nou eigenlijk vandaan? Hoe komt het nou eigenlijk dat we deze symptomen hebben? En wat kunnen we daaraan doen?
Ja.
En als we kijken, eigenlijk wordt er ook gezegd, je krijgt een diagnose, je hebt het of je hebt het niet. En als je het hebt, dan heb je het voor altijd.
Ja.
En daar heb ik eigenlijk ook mijn vraagtekens bij. Want hoe ik dat zie is, het is een bepaalde gevoeligheid. Dus ik denk dat je het in je hebt als een bepaalde gevoeligheid. Dat kan je ook zien als een bepaalde hartziekte die erfelijk zou zijn en dat je die dan erft en dat je die dan in je genen hebt. Maar dat wil niet zeggen dat het zich gaat manifesteren.
Precies.
Dus hè, daar heb je nog best wel invloed op of het zich uiteindelijk manifesteert of niet. En dit is ook heel erg vanuit de theorie van Gabor Maté, omdat hij zegt dat nurture en nature, dus je hebt nature, dat is wat je meekrijgt, hè, je genen.
Ja.
En nurture is minstens net zo
Ja.
belangrijk. Dus dat het ook heel belangrijk is in wat voor omgeving groei je op.
Ja.
En als je dan ouders hebt die ook ADHD hebben, hè, of nou ja, hè, een bepaalde onrust
Ja.
zorgen in het gezin, dan versterkt dat jouw
Ja.
symptomen. Dus dan kan het ook veel meer tot uiting
Ja.
komen. Dus voor mij merk ik wel, oké, dit is inderdaad wel vaak dat ik denk, oké, dit is ADHD en soms heb ik meer last van de symptomen. Maar ik heb ook periodes dat ik niet zozeer last ervaar en dat ik dingen ook voorbij zie komen online en denk, ja, ik herken me er niet meer zo sterk in.
Oh, niet meer, maar dus wel eerder wel.
Ja, dus er zijn echt wel symptomen waarvan ik voel dat ik dat eerder wel veel meer had dan dat ik nu had.
Ja.
En dat er bij mij ook wel echt een onrust verdwenen is. Dus ook dat ik veel rustiger ben. Want omdat ik heb ook op de conferentie voor ADHD, was er iemand die is dus wetenschappelijk onderzoek aan het doen naar wat doet het nou eigenlijk precies. Ja, en dan weet ik niet of ik dit helemaal goed zeg, maar op je DNA of in ieder geval op je zenuwstelsel, zeg maar,
Ja.
wat haar, hoe noem je dat? Wat haar hypothese was, is dat mensen met ADHD over het algemeen onder meer stress staan. Dus dat ons zenuwstelsel onder het algemeen meer aan
Ja.
is. En dat zie ik ook heel erg, hè, bij de mensen die ik coach en de ervaring die ik heb. Wat ik bijvoorbeeld zie, is dat mensen met ADHD er langer over doen om in een burn-out te komen. Of een hele lange periode op het randje kunnen zitten. Van ja, heb ik het nou, heb ik het niet? Of een bepaalde overspannenheid kunnen ervaren. Maar dan heb ik zelf ook heel erg ervaren. En dan mensen die burn-out hebben, dan denken van, hè, heb jij dan een, hè, noem jij dat dan een burn-out? En wat ik dan wel eens zeg, is ja, wij weten niet beter. Dus ons default modus is eigenlijk onder meer stressniveau
Ja.
staan dan gemiddeld, waardoor we eigenlijk al vanaf een hele jonge leeftijd op een bepaalde manier op een bepaald stressniveau zitten. En ja, dat is dan de uiting van ADHD. Snap je wat ik bedoel?
Ja,
Dus
ja.
je hebt een bepaald. Ik zie het ergens. Ik wil niet zeggen ADHD is een copingmechanisme, maar ik denk wel dat het. Je hebt niet voor niks deze symptomen. Dus ik heb bijvoorbeeld pas geleden, een vriendin van mij had een traumatische ervaring gehad. En die ervaarde nu heel erg symptomen van ADHD. Dus die zei,
Ja.
ik ben veel meer aan, ik kan niet tot rust komen, ik ben veel alerter, ik kan me niet focussen, ik kan me niet concentreren. En zij noemde echt een rijtje dat ik zei, oké, interessant, dit is
Ja.
precies ADHD. Dus ik zei, oké, interessant, dit is precies ADHD, maar had je dat daarvoor ook? En zei ze, nee, absoluut niet. En voor mij bevestigde dat wel een beetje het gevoel wat ik wel eens heb van, ja, oké, dus een traumarespons
Ja.
is van ons lijf alerter zijn, want je wil niet dat iets opnieuw gebeurt. En dat is bij hoogsensitiviteit, hè, wordt dat ook wel eens benoemd, van er is dan een reden waarom dat je sensitiever bent, omdat je blijkbaar meer aan moet staan en je dus onveilig voelt om meer in die rust te zakken, in
Ja.
dat vertrouwen.
Ja.
En dat is eigenlijk ook hoe ik het zie wanneer we het hebben over onrust. En in je hoofd zitten. En dus niet dat contact hebben met je emoties en met je lichaam, is omdat ik denk dat het onveilig is geweest. Maar ook als jij geboren wordt, dan is het eerste chakra die je ontwikkelt, is de chakra van het vertrouwen. Dus ik noem dat nu een chakra, maar dat is zeg maar dat ik heb een boek Psychologie van Chakra's. Dus het gaat ook heel erg over het eerste wat voor jou belangrijk is als baby, is dat je je veilig voelt en dat
Ja.
je vertrouwen voelt. En dat je daar, hè, als je dat niet hebt, dan heb je eigenlijk niet een stabiele basis.
Ja.
En dan blijf je daar de rest van je leven eigenlijk last van hebben. En wat ik dus eigenlijk heel erg zie, is dat de veiligheid zit bij ons vaak in ons hoofd. Dus we willen dingen vanuit angst fixen met het bedenken, met het niet willen voelen, het
Ja.
vooral piekeren en ja, met je hoofd het willen controleren. Dat komt heel erg vanuit
Ja.
angst. Terwijl de basis is vertrouwen. Dus ik weet niet of jij het ook herkent. Voor mij is mijn thema gewoon van het begin af aan, hè, dat ik meer met persoonlijke ontwikkeling bezig ben geweest, is meer gewoon te vertrouwen. Vertrouwen op mezelf, vertrouwen op het leven, vertrouwen dat het goed
Ja.
komt.
Ja, wel vooral inderdaad vertrouwen op jezelf. Maar wat ik me dan wel afvraag, misschien heb jij daar dan ook ideeën over. Ik heb niet iets traumatisch. Tenminste, in mijn definitie dan, hè, traumatisch meegemaakt. Ik heb geen niet mishandeld. Ik heb fijne ouders. Mijn ouders zijn niet gescheiden. Ik heb nooit in die zin trauma meegemaakt. Maar
Nee,
waar
en dat is
kan
nu
dat dan aan
tegenwoordig
liggen?
vandaag de dag, als we het hebben over trauma, dan heb je dus eigenlijk groot trauma. Dus dat
Ja.
zijn hele specifieke momenten die je mee hebt kunnen maken. Wat jij net benoemde, voorbeelden. Maar er zijn ook kleine gebeurtenissen die heel veel invloed kunnen hebben op jou als kind. Het kunnen ook bepaalde onvoorspelbaarheden zijn, hè? Dus het hoeft niet een specifiek moment te zijn. Je
Nee.
kan ook een bepaalde. Waardoor misschien ouders met ADHD of met andere persoonlijkheidsstoornissen, misschien niet eens gediagnosticeerd, maar die wat meer, wat zei ik nou net, welk woord gebruik ik nou net? Niet voorspelbaar, dus
Ja.
onvoorspelbaar kunnen zijn, waardoor je je ook als kind onveilig hebt kunnen voelen. Het kunnen ook andere dingen zijn van buitenaf, maar het kunnen ook kleine momenten zijn waarbij jij in je hoofd ergens hebt opgeslagen van, hey, blijkbaar ben ik niet goed genoeg, blijkbaar is hoe ik het doe niet oké. En het kan ook, ja, dat noemen ze dan volgens mij intergenerationeel. Dus trauma hoeft ook niet van jou te zijn. Dus, en niet, ik denk niet dat ADHD wil zeggen dat het een traumarespons is. Dus dat je trauma hebt meegemaakt. Want ik heb ook mensen in de praktijk gehad waarvan ik een heel andere duidelijke reden aan kon duiden. Waarvan ik voelde, ja, dit is niet trauma gerelateerd. Maar ik kan wel zien waarom dat iemand op een bepaalde manier dus ja, meer ADHD-symptomen heeft, zeg maar. En dat had dan in dit geval meer met een bepaalde gevoeligheid te maken. Of er zijn gewoon mensen die heel veel energieën van anderen aanvoelen en daar dus last van hebben en daardoor een bepaald beschermingsmechanisme,
Ja.
zeg maar, creëren. Maar je kan ook trauma hebben van, ja, 7 generaties draag je dingen mee. En ja, we kunnen dus niet alles verklaren.
Nee,
En dat
precies.
willen we heel graag,
Ja, we
maar
willen
dat
dat.
kan niet.
Dat merk ik ook bij mezelf, want ik wil heel graag weten waar het dan vandaan komt, zeg maar. Wat heeft er dan voor gezorgd dat ik ben zoals ik ben? Maar misschien ligt daar een stukje acceptatie ook van dat ik niet weet, dat ik van sommige dingen gewoon niet weet. En dat ik dan misschien mijn energie beter kan besteden aan van oké, maar hoe ga ik dan om met de symptomen zoals ze bij mij tot uiting komen, zeg maar.
Ja, en kan je eens benoemen, wat zijn de symptomen waar jij het meeste last van kan ervaren?
En nou ja, wat ik net noemde als mijn superkracht, zeg maar, van dat die bodemloze put met leuke ideeën, dat kan ook heel erg vermoeiend zijn, omdat ik het gevoel heb dat ik op alles wat mijn hoofd bedenkt, dat ik daar ook op moet handelen, zeg maar. En dat ik iets mis als ik dat niet doe. En dat ik mogelijkheden mis. En ik ben denk ik ook best wel gevoelig voor andermans gemoedstoestand. Dus ik merk bij mezelf dat ik vaak vraag aan mensen van, ben je oké? Okay? Gaat het goed? Kan ik iets voor je doen? Kan ik je ergens bij helpen? Dat ook heel erg vermoeiend kan zijn.
Ja,
Ja.
precies. Ja, voordat ik er antwoord op geef, want ik zag net voorbij komen iemand die vroeg of
Oh
ze
ja.
vragen. Je kan zeker vragen stellen, dus als je meekijkt,
Ja.
stel vooral je vraag. En dan komen we er zo meteen ook eventjes op terug. Ja, dus eigenlijk twee dingen, die creatieve ideeën, dat je het idee hebt dat je er iets mee moet.
Ja.
Wat als je er niks mee zou doen? Wat is de angst?
Ja, dat je dingen mist. Ik heb bij elk idee zo van, oh, maar dit kan wel eens heel groot worden. Maar doordat je, dan zit ik al gelijk, zeg maar, in die gedachte van, ja, maar als ik er niks mee doe, dan wordt het sowieso niet groot. Maar ja, als ik nu nog een idee erbij doe, dan kan dat ook niet. Want ik kan niet vijf dingen tegelijk heel groot maken. Dus dan zit je constant eigenlijk in dat debat met jezelf. En dat gaat dan niet dat ik het ene uur het ene denk, maar en het andere uur het ander. Het is meer dat ik de ene week denk, oh, nu ga ik al mijn focus leggen op ADHD-dossier. En ik ga super veel content maken en ik ga heel veel delen. En het andere moment denk ik, oh ja, nee, maar ik moet meer met de NeuroSpicy Club. Dus met die community moet ik veel meer delen en ideeën bedenken. En op het andere moment denk ik, ja, maar de neurodiversiteitsnetwerk op mijn werk, dat staat ook helemaal in zijn kinderschoenen. Daar kan ik ook heel veel betekenen, zeg maar. Dus het gevoel dat ik overal aanwezig moet zijn om een waarde te leveren.
Ja, en het is ook ergens dus de hoofd- en bijzaken stukje van ADHD. Dus
Ja.
dat je merkt dat je misschien niet hoofd- en bijzaken constant. Er is niet een. Dus dat, hè, en dat
Alles
heeft
is
weer invloed op
belangrijk.
je focus. Ja, precies. Alles is
Ja.
belangrijk. Ja. En, maar heb je dan duidelijk voor jezelf wat het hoogste doel is, zeg maar? Dus
Nee.
wat je uit. Nee. Nee, dus dat, hè, dat is wel grappig. Want dit is eigenlijk heel vaak, oh, de kern. En dan heb ik dan ook weer mijn masterclassje ADD als kracht. En uiteindelijk mijn online programma op gebaseerd, Meesterschap in ADD. Om heel erg helder te krijgen, wat wil jij en wat is voor jou het allerbelangrijkste? Want dat maakt dat het makkelijker is om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Omdat je snapt, dit is voor mij belangrijk. En dat is eigenlijk je beginpunt. Dus wat
Ja.
ik hier zie, is heel interessant, is je bent heel erg extern gericht. Dus je bent ook heel erg dienend. Dus je wil heel graag anderen helpen. En wat als je dat niet doet? Wat als je, dus, en je neemt ook bepaalde verantwoordelijkheid op je. Wat
Ja,
als je dat niet doet?
hooi op mijn vork, zeg maar. Daar kan ik dat herken ik wel. Dat ik denk, oh, maar ik kan dit, dus ik moet dit doen voor andere mensen of zo.
Ja, dus dat is weer dat moeten. Dat hoor ik je dus vaak ook zeggen. Ik moet het doen. En waar
Ja.
komt dat vandaan, denk je? Meer uit je hoofd of uit je lichaam?
Ja, uit mijn hoofd wel heel erg. Ja. Ja.
Ja, dus wat ik heel erg belangrijk vind, ook in mijn coaching, om mensen te helpen om meer te zakken naar hun lichaam. Want uiteindelijk, en daar wordt wel ook steeds meer wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, is het komt vanuit je hart. Dus je hart is leidend vaak ook vanuit een verlangen. En nou ja, ik pas nu ook Human Design toe in mijn coaching, wat mega interessant is, omdat
Ja.
dat ook een persoonlijke blauwdruk heeft. Dus iedereen is anders. Dus je kunt ook niet zeggen, dit is wat werkt, omdat iedereen heeft een andere blauwdruk. Maar in die blauwdrukken kan ik ook heel helder zien bij iemand. Oh, maar dit is waarom je. Hè, dit is je schaduwkant. Dit is waarom je nu zo op reageert. Dit is je valkuil. En dan kan je het dus ook veel logischer verklaren. Wat voor je hoofd heel prettig is. Maar het geeft je dus ook een indicatie. Oké, okay, wat is mijn autoriteit? Dus je autoriteit is in Human Design waar vandaan je keuzes maakt. Bij sommige mensen is dat hun onderbuik. Bij sommige mensen is dat hun intuïtie. Bij sommigen is dat meer een gevoel, een emotie. En dus bij jou, hè, is dat super interessant. Dan zou ik dat natuurlijk willen onderzoeken en willen zien. Maar ook willen, aan de hand daarvan kunnen we daar ook, hè, meer informatie uit halen. Maar als we het nu heel specifiek op het ADHD-stukje richten, dan zit je dus heel erg in je hoofd.
Ja.
Je bent heel erg vanuit het moeten.
Ja.
En dan zit vaak een stukje angst. Wat als ik het niet doe? Word ik dan niet geaccepteerd? Word ik dan niet leuk genoeg gevonden? Ben ik dan niet goed genoeg?
Ja. Dat klinkt herkenbaar wel. Ja.
Ja, precies. Precies, en daar zit trauma. En dan is trauma heel groot, maar dat is het kleine stukje. Waar komt dat dan vandaan? Dus waar heb je de overtuiging opgelopen dat je niet goed genoeg bent, dat je voor anderen moet zorgen en dat je veel verantwoordelijkheid op je neemt? En dat zit een deel in je persoonlijkheid, maar ook een deel in dat als je het niet doet, dat er blijkbaar het gevaarlijk is. En daar zit het stukje oermens.
Maar wat ik dus moet zeggen is dat dat ook wel een soort van gedurende de periode. Want als baby, ja, misschien kan je dat wel meekrijgen als baby. Maar dat dus ook wel in de jongere jaren kan gebeuren, zeg maar. Dus dat niet per se. Ja, dat is misschien ook wel. Je hebt dus niet per se. Als je geboren wordt, heb je niet per se ADHD. Want
Nee.
dat. Weet, ja, dat kunnen we gewoon niet zo goed meten. En omdat het dus alleen maar gedragssymptomen eigenlijk zijn
Ja.
die we zien.
Ja, mooi. Ja, precies. Maar ze zeggen, je wordt ermee geboren, maar waar is dat op gebaseerd? Dus ik
Precies.
vind dat soort uitspraken dan heel irritant. Want dan denk ik, ja, maar dat is gewoon niet waar. Dat weet je gewoon
Weet
helemaal
je
niet.
niet.
Het is, nee, er is niks in je DNA wat we nu kunnen vinden wat kan zeggen, dit is ADHD. En het tweede stukje wat je benoemde, ik kom zo even terug op je vraag, Daisy. Het tweede stukje wat je benoemde, wat was dat nou ook alweer? Waar je tegenaan loopt?
Wat zei ik? Polemische put. Oh ja, dat ik met andermans gevoelens heel erg bezig ben. Van, oh, kan ik je helpen? Of kan ik iets voor je doen? Of
Ja,
ben je ook
eigenlijk
oké?
een pleaser
Ja.
gedrag ook een beetje.
Ja.
Ja, en dat is vaak ook vanuit een bepaalde onzekerheid, vanuit een bepaalde bevestiging die we nodig hebben, vanuit dat het goed voelt wanneer we iets voor een ander doen.
Ja.
Ergens ook vanuit een bepaalde bevestiging die we graag willen, dat we dus goed genoeg zijn.
Ja. Ja.
Dus heel vaak ligt dat er ook onder. En dat is dus het interessante om er dan dieper naartoe te gaan. Ik wil straks zo meteen nog wel even heel graag nog kort delen over wat Gabor Maté zegt, wat het is. Want dat heb ik pas dus gelezen in het Verstrooide Brein. En dat vond ik wel een mooie manier van het uitleggen. En ook daar een bruggetje naartoe van het dus helen of ermee omgaan. Maar Daisy, ik vind wat jij zegt ook eigenlijk wel een hele mooie voorbeeld. Sowieso heel vervelend. Ik herken het heel erg waar je doorheen gaat. Dus I feel you. En weet dat het ook ergens beter wordt. Maar ik weet als je er middenin zit dat het gewoon ja, best wel een uitdaging is. Daisy zegt: ik heb een kleine meid van 9 maanden. Ze is vaak ziek en ben hierdoor vermoeid doordat ze 's nachts soms wakker wordt. Waardoor ik op het werk vaak merk dat ik veel ga praten en heel hyperdepie rondloop. Ja, wat ik dus mooi vind aan dat je dit aandraagt, is dat mensen die weinig slaap krijgen, die hebben vaak ADHD-symptomen. Dus dat uit zich vaak in ADHD-symptomen. En dan hebben we het eigenlijk weer over dat je systeem weer heel erg aanstaat. Omdat je dus, je hebt je rust niet om te ontspannen, om te herstellen. Dus je komt in een fight or flight modus. Dus je komt weer in een stress eigenlijk situatie. Waardoor je dus inderdaad, ja, in jouw geval is het gewoon een tekort aan slaap, een tekort aan rust, een tekort aan ontspanning. Omdat je moet overleven. Dus je komt in een overlevingsstand. Ook het 's nachts wakker worden betekent dat je dus niet echt helemaal die rust kan vinden. En ik kan je wel heel erg aanraden om hiervoor. Ik zou eigenlijk ik, niet heel makkelijk supplementen aanraden, maar een basissupplement die ik voor iedereen die last heeft van hè, een meer actief zenuwstelsel is magnesium. En dan echt ook wel een goede. Dus Vitakruid vind ik een heel fijn merk. En die heeft dan magnesiumtaurat die je kan slikken. Maar magnesium neem je het beste op via je huid. Dus magnesiumkristallen. En dan kan je dan een voetenbadje en een bad van nemen. En ja, als je magnesium tekort hebt en je gaat dit nemen, dan gaat het je echt helpen ook met je slaap en meer tot rust te komen. Hier heb je niet om gevraagd, dus dit is dat ongevraagd advies. En je vroeg meer, is dit iets ADHD? Wat je nu merkt in je uiting is inderdaad wat je, hè, wat een symptoom van ADHD is, maar het wil niet zeggen dat je ADHD hebt.
Wat eigenlijk met alles is ook, hè?
Ja.
Met bijna alle symptomen is het van, ja, het is een symptoom van ADHD, maar als je het hebt, wil niet zeggen dat je ADHD hebt,
Nee,
zeg maar.
precies. Misschien een soort van tijdelijk
Ja.
ADHD of zo zou je het eigenlijk kunnen noemen, omdat ADHD dus symptoom een rijtje symptomen is. Net als die vriendin waar ik het net over had, die een traumatische ervaring heeft gehad, waardoor ze nu eigenlijk ADHD ervaart,
Ja.
of in ieder geval de symptomen daarvan. Ja, wat ik dus heel graag nog wil delen met het stukje wat is ADHD nou eigenlijk? Want ik ben me er toen ook in gaan verdiepen. En toen ben ik boeken weer opnieuw gaan lezen van wat zegt die erover, wat zegt die erover. Gabor Maté is voor mij een hele grote inspiratie. En hij heeft het boek Scattered Minds of Verstrooide Brein geschreven. Hij is zelf psychiater, psycholoog. Hij heeft wel heel erg de achtergrond verslavingszorg ook. Hij heeft zelf ook ADD, ADHD. Wat hij zegt is dat eigenlijk een deel van je prefrontale cortex onderontwikkeld is. En de prefrontale cortex is, laten we zeggen, het nieuwste deel van ons brein. Van de meest. De oermens had deze nog niet ontwikkeld. Dus het is het meest bewuste stukje van ons brein. Het is eigenlijk de regisseur. Het stukje van ons brein wat stuurt en wat bepaalt wat er gebeurt. Dus waar we invloed op hebben. En bij mensen met ADHD zou je kunnen zeggen dat een deel hiervan onderontwikkeld is, waardoor je het kan zien als een politiemannetje wat op een kruispunt staat, Waar dus op een gegeven moment heel druk wordt. En het politiemannetje valt een beetje in slaap.
Ja.
En doordat hij in slaap valt, ontstaat er chaos op het kruispunt. En wordt er dus, ja, gebeurt er niks. Dus het deel van dit brein kan of overactief zijn, of juist in een freeze-stand komen. Van, oh my god, het is te veel, dus ik doe maar niks. En dan heb je dus het gevoel dat je niet de controle hebt. En waar dit, hoe je dit dan. Hoe je hiermee om zou kunnen gaan als je het hebt over een onderontwikkeld deel van jou, heb je het dus eigenlijk over dat je ook dat deel kan ontwikkelen. Want je brein is neuroplastisch, dus je brein kan veranderen. Dus als we het dan gerelateerd aan het stukje trauma, maar dus ook kinderlijke pijn, is dat je soms kinderachtig op dingen reageert omdat er een deel dus niet helemaal ontwikkeld is. Dus vanuit een volwassen visie, laat ik hem even plat staan, ben jij gewoon goed genoeg zoals je bent? En hoef je helemaal geen zorgen te maken als je dit idee niet oppakt dat er dan iets gebeurt. Mag jij gewoon kiezen, oké, dit idee voelt goed voor mij, daar ga ik nu mee aan de slag. En misschien verandert dat voor jou regelmatig, dat kan. Maar is er in principe geen probleem. Maar we maken er ook vanuit een oordeel een probleem van of zijn heel onzeker. En dat is ergens een beetje een kinderlijk gedrag, want een volwassen zou zeggen, joh, hè, het is toch goed, je bent goed zoals je bent. Snap je wat ik bedoel? Dus kan je het, ja, sommige mensen noemen het dan heel erg ook innerlijk kindwerk, waar je contact gaat maken eigenlijk met dat gevoelige stukje van jezelf en gaat, ja, voelen van, hey, wat is er aan de hand? Wat heb je nodig? Wat kan ik voor je doen? Maar in plaats daarvan, wat wij vaak doen, is, Jezus, doe nou eens normaal. Waarom kan je niet gewoon zijn zoals andere mensen? Waarom kan je nou niet gewoon een keuze maken? Waarom kan je nou niet gewoon hoofd en bijzaak van elkaar
Waarom kan
onderscheiden?
je niet gewoon
Weet je?
concentreren? Ja, waarom, ja.
Ja, dus gaan we eigenlijk vet lelijk tegen elkaar doen en of tegen onszelf. En wat Gabor Matteo ook zegt, vind ik ook wel mooi, is hij zegt, als wij ouder zouden zijn van ons innerlijk kind en we zouden voor de rechter komen, dan zouden we allemaal ontslagen worden vanwege kindermishandeling. Dus vaak is het niet eens heel erg wat je doet, maar het oordeel wat je hebt op wat je doet, wat er ook nog eens voor zorgt dat je er dus heel veel last van krijgt, omdat je dus heel erg probeert iemand te zijn die je van, hè, die je van binnen niet bent. Dat is eigenlijk niet helemaal. Nee, eigenlijk luister je niet naar een stukje van jou wat aandacht nodig heeft. Of wat een stukje heling nodig heeft. Of waardoor de dissociatie met je lichaam. Dus je gaat uit connectie met je lichaam. Waardoor je niet meer voelt, niet meer kan vertrouwen op jezelf. Dus dat is hoe hij het zeg maar omschrijft wat ADHD is. En ik kan me daar zelf persoonlijk heel erg in vinden. Dus bij mij resoneert dat heel erg.
Ik vind het blijft een moeilijk iets. Maar dat komt ook gewoon doordat het bij iedereen zo persoonlijk is, zeg maar. En dat ik heb ook het gevoel dat het bij mij nog even moet broeien, om zo maar te zeggen. En nu, ik ben nu ook naar dat boek aan het lezen, natuurlijk. Dus ik denk ook dat het een constant proces is over hoe je er
Naar kijkt.
over denkt, zeg maar. En vooral ook bij jezelf. Ja.
Ja, en hoe ver je ook bent in je proces, want voor mij was, hoe haal ik dat? Ik had er even bij gepakt.
Ja.
Maar voor mij was dit het allereerste boek wat ik las, dus dat is nu 6 jaar geleden ongeveer. Ja, dus als ik het nu opnieuw lees, haal ik er vast ook weer nieuwe dingen uit. Maar dat was mijn eerste introductie met hoe anders ook naar ADHD te kunnen kijken, want dat is eigenlijk ook hè, hoe zij er naar kijkt en dat is vanuit een wat positievere blik
Ja,
ook.
dat merk ik ook inderdaad heel erg bij het lezen hiervan. Van oké, ja, je kan lijstjes maken en weet ik veel, allemaal de gedragsdingen, zeg maar, proberen op te lossen. Maar dat gaat niet werken, want het zit
Nee,
dieper in je, zeg maar.
precies.
Ook wel een beetje met de waarde die we eraan geven. Van oké. Ja, jij vindt het leuk om meerdere ideeën tegelijk aan te werken. Ja, dat is misschien niet conventioneel, maar is het erg?
Ja.
Zeg maar, is het echt erg als je het anders doet dan de rest? En die acceptatie, die helpt wel, tenminste, die helpt mij wel. En ik denk dat dat voor meer mensen zou helpen. Ook in het zoeken van een omgeving waarin dat dus niet erg is. Ik haalde bijvoorbeeld gisteren aan dat op vakantie, ik kan niet meer dan een dag op een strandbedje liggen in de zon. Dat vind ik gewoon helemaal niks aan. En als je met mensen op vakantie bent die daar een waardeoordeel over hebben, van oh, maar dat is toch vakantie, dat is toch fijn, je zou toch
Ja.
tijdens lekker op in de zon moeten gaan liggen, dan is die vakantie voor jou helemaal niet leuk. Maar als jij lekker allemaal dingen gaat doen en met mooie stenen zoeken en weet ik veel wat allemaal. En andere mensen zeggen: goh, wat fijn dat jij op vakantie zo jezelf kan vermaken en het leuk hebt. Dan is die vakantie ook voor jou leuk. Dus dat ook een heel belangrijk deel, voor mij in ieder geval, is zorgen dat er mensen om je heen zijn die dat oké vinden. En die gewoon met jou samen willen zijn, ook als jij andere dingen doet. Dat heeft voor mij in ieder geval heel erg geholpen.
Nou ja, super belangrijk. En ik denk eigenlijk zelfs dus nog een klein stapje terug, is eerst dat je zelf ook gaat inzien dat het oké is dat je anders bent. Maar ook heel erg voor je, dit is wie ik ben en dit is hoe ik het doe en dit is waar ik blij van word. Want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. En ik denk dat je dan ook makkelijker de mensen aan gaat trekken die daarop aansluiten en die daarbij passen. Maar dat jij dus niet het gevoel hebt dat als iemand een oordeel heeft of een mening heeft, en dat is heel erg vaak extern gericht, oh jee, dan doe ik het dus niet goed. Want dat is iemand anders zijn waarheid of zijn perspectief. En dat hoeft inderdaad niet die van jou te zijn. En ja, dat is heel mooi wat je zegt, want dat is super belangrijk. Uiteindelijk gaat het om dat jij, nou ja, doet wat bij jou past en bent wie je bent. En daarmee ben je juist zo mooi. In ook juist je creativiteit, hè? Maar vaak heeft creativiteit om tot uitvoering te komen wel een bepaalde structuur nodig. Maar wat is die verhouding? Dus wanneer je het hebt over 90% structuur, kil je die hele creativiteit. Maar als je het hebt om 80% hè, creativiteit en 20% structuur, zodat je het ook echt daadwerkelijk tot leven komt, ja, dan denk ik dat er wat meer balans is. Overigens is het misschien ook wel leuk, want ik heb dat pas gelezen, vond ik ook wel grappig. Creativiteit kan soms ook vanuit een saboteur komen. Dat je dus. Je hebt een heel goed idee, dat wil je dan gaan uitvoeren. En dan word je ergens misschien een beetje onzeker. Wat doet dan die saboteur? Die pleurt er gewoon nog even 10 ideeën bovenop, zodat je helemaal in de war raakt en dus denkt van, hey, ik ga het niet doen.
Ja, dat klinkt ook wel misschien als een soort van waarheid. Een herkenning.
Ja. Dus dat je inderdaad soms 100 ideeën kan ook juist een weer een soort van reflex zijn, beschermingsmechanisme zijn om dan maar niks te doen, omdat het toch ook wel spannend is om een idee uit te voeren. Dus ja, dat is ook nogal grappig. Ja. Oké, mochten er nog vragen zijn, ik ga even naar Vera, denk ik, Mommy Veer, gaan we ook even naar kijken. En mochten er nog vragen zijn, stel ze even in de chat, dan gaan we hem zo meteen afronden. Ja, hebben jullie nog tips of boek om een jong kind te helpen? Heb jij dat?
Niet per se, maar meer bedoel je om het dat het kind kan lezen of dat je als moeder kan lezen om je kind te helpen. Dat
Ik
is
denk het tweede.
ja.
Maar dan denk ik dat op zich, hoe haal je het uit je hoofd, ADHD ook wel een mooie is om het te begrijpen, denk ik ook, als moeder. Er is wel een keer een boek. Oh, ik heb het pas nog opgeruimd. Iets van mijn. Iets met een Ferrari. Ja, moeder om kind te helpen. Ja, ik weet niet. Ik zag dat Vera erbij kwam, maar ik weet niet of ze er nog is. Die werkt op de basisschool, dus die zou misschien ook nog wat tips kunnen delen in de chat. Maar ik weet niet of ze nog online is. Maar als je dus zelf wat meer wil begrijpen, dan denk ik dat je inderdaad het verstrooide brein is een hele mooie ook daarin. Oh, dit doet hij vaak als ik dit
Wat
doe.
grappig. Kan ik dat ook?
Artificial intelligence. Dus het verstrooide brein van Gabor Maté of Katelijne Wilder van Hoe haal je het uit je hoofd? Dat zijn. Ja. Dat zijn boeken die je zou kunnen lezen. Oh, thanks weer. Maar weet jij niet dat boek van. Iets van. Met een hoofd als een Ferrari of zo? Nou ja, goed. Ik zal het opzoeken en ik zal het er anders even onder deze live. Als ik hem online zet, zal ik het even
Ik
eronder
ben
zetten. Ik kan het niet lezen.
benieuwd. Gaat even geen lampje bij mij branden over.
Nee, precies. Nee, oké. Okay.
Nee.
Heb jij nog vragen, Tisha?
Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat we, nou ja, misschien niet echt een conclusie hebben bereikt, maar wel in ieder geval een goed gesprek erover hebben, waar ik zeker in ieder geval nog weer even wat impuls heeft gegeven om erover na te denken, vooral ook bij mij persoonlijk.
Wat haal jij eruit? Dus als we het dan hebben, wat is ADHD dan? Wat zijn dan nieuwe perspectieven voor jou? Of wat heeft jou hier nu wat meer helderheid in gegeven?
Nou, ik denk wel over dat ideeën. Inderdaad, waar dat dan vandaan komt. Dat ik dus. Nou ja, niet dat dat de conclusie is, maar dat het wel iets is waar ik dan even over kan nadenken. Van, is dat dan misschien toch externe bevestiging die ik nodig heb, of die mijn brein zoekt met het bedenken van zoveel ideeën? Dat ik daar nog. Misschien bij elk idee kan nadenken van oké, is dit iets wat ik wil of is dit iets wat die externe bevestiging nodig heeft?
En een
Oh,
mooie
ja.
vraag die je zelf daarbij zou kunnen stellen is: als ik 100% voel en weet dat ik al goed genoeg ben, wat ik nu ook doe, wat zou ik dan nu doen?
Ja, precies. Dat is wel echt een goede om erin te houden. Want ik denk dat het daar soms wel eens bij mij persoonlijk, in ieder geval bij de filters, wel eens misgaat in de zin van dat ik misschien niet helemaal naar mijn eigen hart luister, maar meer van oh, wat zou ik moeten zijn in de samenleving, zeg maar.
Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Nou, mooi.
Ja.
Dankjewel. Ik vond het ook heel fijn en leuk om het gesprek te hebben. En nog heel even kort over de NeuroSpicy
Ja.
Club voor mensen die misschien die het leuk vinden. Want je hebt dus een community opgericht. Wat
Ja.
houdt die precies in?
Ja, nou ja, vanuit mijn pagina kreeg ik vaak veel dezelfde vragen. Vragen die ik kan beantwoorden, maar ook heel veel vragen van bijvoorbeeld ouders. Van oh, hoe ga ik dan met mijn kind hier overweg? Die kan ik niet beantwoorden, want ik heb geen kinderen. Toen heb ik bedacht van oké, wat nou als ik die mensen gewoon allemaal samenbreng? Dus we hebben nu een WhatsApp-groep en daarin zitten allemaal. Ja, subgroepjes. Dus we hebben een groep voor ouders en we hebben een boekenclub en we hebben een groepje voor de creatievelingen. En zo worden er, nou ja, gisteren hadden we bijvoorbeeld onze eerste online boekenmeeting. En ja, wat ik daar zelf heel erg fijn vind, is die herkenning bij elkaar. Dus dat je gewoon even kan vertellen van, oh, ik heb vandaag dit en dit gehad. Niemand begreep me. En dan. Komt er eigenlijk in de reacties altijd onder. Oh ja, maar dat heb ik ook wel eens. Oh, dat heb ik ook wel eens. Oh, hier heb ik een tip voor. Dus die herkenning bij elkaar en de onderlinge tips. Ja, dat is super, super fijn eigenlijk om dat met elkaar te hebben.
Leuk. En als mensen nu dit zien of horen of
Ja.
terugluisteren en ze willen er graag bij, wat kunnen ze dan gewoon via jouw
Ja.
account of wat moeten ze dan doen?
Ja, dan kunnen ze via mijn account even mijn berichtje sturen. En dan stuur ik ze de informatie en dan kan ik ze toevoegen.
Leuk. Oké. Okay.
Is het.
En mochten er dus mensen zijn die terugluisteren of terugkijken en je mocht nog vragen hebben, stuur ze dan gerust ook via Insta naar het ADHD dossier of naar mij, het Danielle Meesters. En nou, super bedankt nogmaals voor het gesprek.
Ja, jij ook.
En
Voor de
ja.
waardevolle inzichten.
Nou, heel graag gedaan. En voor iedereen die dus ook erbij was, die mee heeft geluisterd, fijn dat je er was. Leuk dat je er was. Dank jullie wel voor jullie vragen. Mocht er nog input zijn vanuit iemand die het leuk vindt om ergens een onderwerp over te hebben, of met iemand anders waar ik in gesprek mee zou kunnen gaan, laat het vooral weten. Dat vind ik altijd heel erg leuk. Dus nou, iedereen verder nog een hele fijne dag.
Ja,
Okay.
hetzelfde.
Yes, dankjewel. Doei doei.